Vader, ik wil u danken voor deze avonden en voor het voorrecht dat wij hebben om dit te kunnen regelen. Ik wil u danken voor een ieder die vanavond hier is gekomen. Misschien zijn er mensen bij die u al lang kennen of zijn er mensen die u nog niet kennen. En ons verlangen is dat iedereen iets hoort over de genade en de liefde en de trouw van de Almachtige God die onze Schepper is, maar ook voor velen van ons onze Hemelse Vader is geworden. We bidden uw zegen over Eddie, we bidden voor uw zalving, veel wijsheid en kracht, dat door hem heen vanavond wij u zullen horen en ook voor deze avonden. Ik dank u voor allen die ook meewerken aan de opnames, het geluid, de muziek, degene die alles klaar hebben gezet. En Heer, ook dat willen we voor uw troon brengen. We danken u, prijzen u en zijn dankbaar dat we hier in uw midden mogen, bijeen mogen zijn. Amen.
Dankjewel, Gert-Joop. Goedenavond. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. De tijd gaat voorbij. Gert-Joop vertelde het al. Thea en ik hebben twee prachtige kleindochters dit jaar mogen zien geboren worden. Nou, na een geboorte van mijn dochter en van mijn schoondochter. En dat is gewoon heerlijk. En dan zeg ik aan die kinderen, ik zeg van jongens, geniet dit. Ik zeg, deze moment gaat voorbij veel sneller dan je lief is. Ja, 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 zeggen ze. Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, wij waren niet anders. Wij waren niet anders. Het is, je bent zo druk, je hebt zoveel te doen. En dan besef je niet hoe de tijd voorbij gaat. Ik ben inmiddels al... ik ben 1988 uit Zuid-Afrika gekomen, dus dit is inmiddels al bijna volgend jaar, februari, is het al 32 jaar geleden. En voor mij blijft het bijzonders, want de tekst die God tot mijn hart sprak, was: ga naar het land van je vaderen en naar je familie en ik zal met je zijn. Daar moest ik eerst naartoe. Zoals Gert-Joop al zei, mijn vader is geboren in Hardenberg. Trouwens, al mijn kinderen zijn geboren in Hardenberg. Want mijn vrouw is hier even in de ziekenhuis is voor de bevalling gekomen. Maar goed, en ik zie sommige mensen, ken ik ook al jaren, soms meer dan 30, maar ook heel veel nieuwe mensen. Ik wil vertellen vanavond, we hebben als thema, als het goed is, is het thema voor deze avonden... De moderne kerk gebouwd op eeuwenoude fundamenten. Is dat zoiets? Is dat overgekomen? Ja, nou, en wat een uitdaging als je daarover nadenkt. Heb ik een beetje meer licht? Dan kun je het zien. Ja. Beter? Ik ga daar niet op reageren. Zo, kijk eens. Ja, de moderne kerk, gebouwd op eeuwenoude fundamenten. Is het nog wel mogelijk in onze maatschappij om echt een Bijbelse christen te zijn? Is het nog wel mogelijk om een Bijbelse gemeente te zijn? Of zijn we meegegaan in de gedachte dat de Bijbel is ouderwets geworden? Aan de andere kant ook. Is het mogelijk om een geloofsleven te leven, met God te leven op zo'n manier dat de moderne mens erdoor aangesproken wordt en dat het hem helpt, dat hij er echt iets aan heeft? Is het mogelijk? Misschien, ik denk, sommigen van u hebben misschien wel een uitspraak van een Engelse gerechtshof een paar weken geleden gehoord. Die zei, en eerst in Engels zeg ik het: the black and white reasoning that a person's belief in the Bible, in this case Genesis 1 verse 27, is irreconcilable with the Western tradition of human dignity and fundamental rights. Hij zegt, de zwart-wit gedachten dat een mensen geloof in de Bijbel, ging het over Genesis 1, vers 27, en daar staat: en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. Hij zegt, om dat te geloven, in deze, is niet, kan je niet verzoenen met het westerse traditie en menselijke waardigheid en fundamentele rechten. Een Engelse rechtbank, een paar weken geleden. Wij leven in een tijd, denk ik, waar ons hele maatschappij en de waarden waarop wij, wat die eeuwenlang eigenlijk op gebouwd is, tot in de grondvesten geschud wordt. En uitgedaagd wordt van, is dit wel zo? Is dit wel zo? Dan, ik moest deze week in mijn stille tijd is, hè, velen van u kennen dat denk ik, maar het is een moment. Ik probeer iedere dag een moment te hebben waar ik een stuk uit de Bijbel lees, waar ik met God praat, waar ik mijn vragen stel, waar ik van hem antwoorden probeer te krijgen. Maar toen las ik uit Romeinen 1 vers 22 en 23 en er staat over de mensen in de wereld. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op de vergankelijke mens, op vogels, op viervoetige en kruipende dieren. Dat zijn dingen die belangrijker geworden zijn dan een geloof in een God die de aarde geschapen heeft en die de Bijbel zegt en die wij geloven dat leeft. En men meent wijs te zijn, men meent zich te beroepen op het wetenschap. Ja, ik was onlangs bij een vriend van feest en een zwager van hem. Die is een wetenschapper, maar niet gelovig. Maar die wou graag met mij in gesprek. En zijn wetenschap, toen hij afgestudeerd werd, heeft hij een hele thesis over iets geschreven. Nou, allemaal woorden die ik ook niet zo goed begreep wat hij bedoelde. Maar hij zei vol trots aan mij, hij zegt, ja, de thesis die ik geschreven heb, hij zegt, die is al lang weerlegd. Hij zegt, maar dat vind ik helemaal niet erg. Hij zegt, want er is zoveel te weten en wij weten nog maar zoveel. En toen zei ik aan hem, oh, en jij noemt dat wetenschap. Zou we het niet beter dan onwetenschap onwetenschap moeten noemen? Ja? Maar men tast in de duister en men zoekt van, wie is God? Wie ben ik? Wat doen wij hier? Waarvoor leven we? En dit zijn niet alleen filosofische vragen. Maar het zijn ook vragen die u en ik, die wij zelf mee te maken hebben. Die bepalen hoe wij ons leven gaan inrichten. En deze dag onze wetgeving. Waar al mensen die wil bepalen van hoe wij moeten leven, hoe we moeten omgaan. En de waarden die veranderen, die zijn soms zo krom. Vorige week sprak ik iemand bij het sporten vertellen. Hij zegt, ja, zijn zoon, hij was al met pensioen gegaan, maar hij zegt, maar mijn zoon gaat nu een boerderij openen vlak over de grens in Duitsland. Want hij zegt, in Nederland zijn ze gek geworden. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, nou, we hebben een kuikenboerderij, we moeten kuikentjes vetmesten of uitbroeden. En wakker dier of zo, die hebben gezegd, weet je wel, als die uitgebroed worden, nou, het duurt ongeveer anderhalf dag. Nou, als een hen overal kuikens broeden, dan duurt dat ook een tijdje. Ze zijn niet allemaal onmiddellijk op dezelfde moment uitgebroed. Hij zegt maar dan, hè, en dan die kuikens die dan uitgebroed worden, die leeft van dat wat nog in de ei zit en zo. Maar wakker dier die vindt dat is dierenmishandeling. En toen dacht ik bij mezelf, wat vindt wakker dier van het ongeboren baby? In het baarmoeder van de mens. Weet je, dieren, kleine, de natuur en het klimaat, allemaal belangrijker en meer waard dan een mensenleven. Denk je, ergens gaat iets radicaal fout. En hoe kijkt God hierna? Hoe kijkt God hierna over die dingen waar de mens mee omgaat? Er staat in Galaten 6, vers 7 en 8 staat, zegt God dwaalt niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oosten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oosten. Maar wie in de geest zaait, zal uit het geest eeuwig leven oosten. Dus het is niet zo dat de mens en de maatschappij rondom ons deze dingen kunnen besluiten en er gebeurt niks. Het is niet zo in jouw en mijn leven dat wij gewoon maar dingen kunnen doen en ach, nou ja, het maakt toch niet uit. net alsof het geen gevolg heeft. Onze keuzes, individueel, maar ook gezamenlijk, hebben wel degelijk gevolgen in onze leven. Mijn vraag aan jou en mij is, vanavond zitten we hier omdat we of christenen zijn, en misschien zijn we dat al heel lang. Misschien is het iets van jou wat jij de afgelopen jaren ernst mee maakt. Of misschien is het iets waar je gewoon zegt, ik wil het onderzoeken. Ik wil het open. En dat vind ik helemaal goed. Want ik vind niet dat je moet gelijk zo het zien zoals ik zie. Maar ik wil gaan kijken, hoe zegt de Bijbel? Hoe ziet de Bijbel het? Want ik geloof met heel mijn hart dat God door de Bijbel antwoorden wil geven op de meest belangrijkste vragen die wij hebben. Ik denk niet dat God wil dat wij in de duisternis blijven. Ik denk dat God wil dat wij, wie zoekt zal vinden. En dat je ook antwoorden vindt waar je van, wat hij zegt, wie in de geest gaat zaaien, wie daar gaat zoeken, gaat vinden, dingen ten eeuwig leven. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed. Dus het leven dat God ons biedt, is niet een religie, maar is iets wat werkelijk je leven van binnenuit en grondig verandert. Iets wat je kracht geeft, wat je wijsheid geeft, om door de stormen van het leven te gaan. Nou, één ding is zeker. In deze leven komen er stormen. Ja, maakt niet uit hoe wij dat doen. Wij hebben net, twee maanden geleden werd een van onze oudsten gediagnosticeerd met pancreaskanker. Die ook al uitgespreid was. Alvleesklier is het Nederlands, hè? Ja, alvleesklier. Nou, natuurlijk een schok. En er kan andere dingen gebeuren. Het hoeft niet eens dat zo erg, want dit is natuurlijk heel erg. Maar je kan je baan verliezen. Je huwelijk kan in moeilijke situaties komen. Je kan gewoon je vrienden, kan ruzies ontstaan of met broers en zusters. Je kan bankrot gaan, je kan bedrogen worden. Zoveel dingen. En die dingen gebeuren, het zijn geen vreemde dingen. Het zijn stormen. En dan adviseert de Bijbel ons, en staat in Matteüs 7, je mag rustig mee meekijken hoor, dan kan je ook kijken of ik uit de Noorderdagblad lees of uit de Bijbel. Trouwens, we gaan de avond in twee delen. We zal zo halverwege een kleine plaspauze hebben. Ja? Dus u hoeft niet de volle 3 uren... Nee. Nee, we streven naar om aan het eind van de avond, als we de ingerichte pauze op het laatst 9:30 klaar te zijn, maar misschien zelfs vroeger, maar ik kan dat niet beloven. Oké, Matteüs 7 vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, zegt Jezus, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op het rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de wind waaide en sloeg het tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Nou, die huis die gebouwd was op het rots, op een steen, die bleef staan. Nou, weet je wat het is? Jezus zegt, als hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen, hij zegt, op dit rots, zeg hij, hè? Jij bent Petrus, dat gaan we zo meteen even lezen, zeg, maar op deze Petra, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dus Jezus adviseert ons ook als wij een gemeente wil bouwen, om het op een goed fundament te doen. Hij adviseert voor je leven, dat als je wil echt dat je leven op een stevig fundament is. En ik heb dat nu gezien bij Frans en Tanja, waar bijvoorbeeld ook, dus de oudste waar deze ziekte geconstateerd is, de vrede die zij hebben. En wij rondom. En het moedigt ons aan om te bidden. Hè, dat of God niet wil ingrijpen. Maar ook dan de kracht om duidelijk, om je voor te bereiden. je schaam je bijna zoveel vrede heb je. Je denkt, hoe is het mogelijk in zo'n storm? Maar weet je wat iets is wat belangrijk is? Is dat we moeten fundamenten leggen, moet je bouwen, voordat de storm komt. Tijdens de storm is het te laat. Dus wij weten niet wat over onze leven gaat komen in de weken, in de maanden, in de jaren die voor ons liggen. Ik weet niet eens hoeveel we hebben. Maar de fundamenten moeten we voor die tijd inleggen. En nou is er een ander probleem. Weet je, er is niemand die bij een gebouw gaat staan en die zegt, man, wat heeft deze gebouw geweldige fundamenten. Dat doet niemand. Waarom niet? Ja, je kan ze niet zien. Dat is logisch. Maar toch staat ieder gebouw op fundamenten. En als de fundamenten er niet zijn, dan gaat de kraken gebeuren. En dan heb je een reuze probleem. Want dan moet je waarschijnlijk, als er echt in de diepste fundamenten te veel fouten zit, het kan maar heel weinig, dan moet je die hele gebouw afbreken. En daarom is het zo belangrijk dat we goede fundamenten gaan leggen. Dit is wat ik deze avonden ook wil gaan bekijken. Fundamenten die wij hebben geleerd, die wij zien in de Bijbel. Paulus die zegt in 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. En ik ga lezen vanaf vers 10. Vers 10, 1 Korinthe 3. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop. Iedere dient echter erop toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken. Omdat de vuur verschijnt en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Nou, deze tekst maakt iets heel bijzonder duidelijk. Hij zegt, er komt een dag, ook voor, het gaat hier om het leven van gelovigen. Het is niet het oordeel van mensen die God niet kennen. Dat is een ander oordeel. Dan wordt ze naar een werken geoordeeld en daarop veroordeeld. Maar voor ons als christen zal we ook kunnen zeggen, is een ander oordeel. Het is een beoordeling van ons leven. Wat is in onze leven, wat is er van terechtgekomen? En nou goed, ik begon al te vertellen van voor ons allen dat de tijd snelt daarheen. De tijd gaat zo snel voorbij. Maar één ding is zeker. Voor ons allen komt deze dag. De dag dat u en ik, dat wij voor God staan en dat we door het vuur moeten gaan. En dat vuur gaat bepalen wat blijft tot een eeuwigheid. En wat verbrandt. Wat een realiteit. Nou, het is, wat een voorrecht hebben wij, dat wij nu, hier, vanavond, dat we nu nog leven en dat we voor God kan staan en zeggen, Heere, laat mij zien, heb ik een goede fundament in mijn leven? Lig mijn fundament, bouw ik er wijs op? Groei ik in die dingen die belangrijk zijn. De dingen die eeuwig gaan zijn. Of zet ik eigenlijk mijn kracht, mijn tijd, mijn vermogen, zet ik in voor dingen die niet door de vuur heen kunnen. Dat is de vraag. Oké, nou, als we ons een beetje afvragen, maar wat wordt precies alles bedoeld met deze fundament? Dan staat er in Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2 en vers 19.
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie u ook mede gebouwd wordt tot de woning van God in de geest. Oké, hier zeggen eigenlijk drie dingen die samen dat fundament vormen. He? Hij zegt het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Kijk, uiteindelijk gaat voor iedere mens bepalend zijn, wat heb je gedaan met Jezus Christus? Wie is hij voor jou? Ja, mensen gaan verloren en veroordeeld worden, niet omdat ze moordenaars waren, omdat ze dieven waren, omdat ze echtbrekers waren, maar omdat ze niet geloof hebben in Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt naar de Vader, tenzij door mij. Jezus ging op een gegeven moment, ging naar zijn discipelen. Die verhaal staat in Matteüs 16 vanaf vers 13. Dan zegt Jezus, hij vroeg aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen ze? Wie denken ze? En dat is heel bepalend voor hoe je met hem omgaat. He, want je gaat natuurlijk denken als iemand denkt, hij is een goede leraar, de Mohammedanen of de islam, die zeggen, ja, Jezus was een profeet. Een ander zegt van, nou, hij was gewoon een goed mens, misschien. Maar wie zeggen ze dat ik ben? Want dit gaat bepalen, en de fundament dat God in ons leven wil leggen, zegt Jezus Christus is de hoeksteen. Nou, om die juiste plaats, om dat te begrijpen, Paulus heeft gezegd, ik heb besloten om onder u, hij zegt het aan de christen, aan de kerk, niets anders te weten dan Jezus en die gekruisigd. Dat wil ik als eerste weten. En de reden ervoor is dat Jezus is natuurlijk het antwoord van God op onze problemen. Is het antwoord van God op alles wat fout gegaan is bij de mensen. Nou, om dat te gaan begrijpen, moet je begrijpen wat is er fout gegaan. Daar gaan we vanavond nog even naar kijken ook. Want dat is voor mij, als ik kijk, ik ben nu 36 jaar een kind van God. 36 jaar geleden heb ik door een eenvoudig gebed, heb ik beseft, ik heb ineens kwam die vraag, wie is Jezus voor mij? En toen heb ik beseft dat ik Jezus hier wel geloofde. Ik ging iedere zondag naar de kerk met mijn ouders, ik kom uit gereformeerde huizen, waar ik in het leven van mijn ouders kon zien dat het echt was. Maar bij mij was het echt, alhoewel ik hier volkomen overtuigd was, dat de Bijbel Gods woord was, en ja, Jezus aan de kruis gezongen, ik was hier volkomen overtuigd. En op die avond werd ik geconfronteerd. Wie is hij voor jou? Wie is hij voor jou? Welke plaats heb ik hem gegeven? En ik besefte dat ik hem nog nooit echt in mijn hart heb gevraagd. Nog nooit gezegd, ja, maar eigenlijk hoort hij op het troon van mijn leven. Ik heb dat wel eens gezegd. Je weet, iedere hart heeft even een troon en een kruis. En voor mij, ja, Jezus, hij hoort aan het kruis natuurlijk, hij is gestorven voor ons. Maar ik heb hem nog nooit de plaats gegeven die hem werkelijk toekwam. En op die avond heb ik door een eenvoudig gebed gezegd, Heer Jezus, kom in mijn leven en maak van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. Nou, dat is 36 jaar geleden bijna. Of is al 36 jaar, een half jaar geleden. En ik zeg altijd, hè, er was geen bliksem, donder in de lucht. Mijn haar ging niet rechtop staan, maar mijn leven was compleet veranderd. Ik begrijp er eigenlijk nog niet veel van. Maar door eenvoudig vertrouwen te zeggen, op die Jezus wil ik gaan vertrouwen. Dus, maar eerst pas later heb ik een boodschap gehoord van een messiaans beleide Jood in Zuid-Afrika. Nou, en dat heeft mij, dat wil ik in deze avond, ook vooral de eerste avond, even nog duidelijk maken, want in al de jaren was er geen boodschap die mijn leven zo veranderd als die. En nog steeds zie ik dat gebeuren. En nog steeds, want Paulus zegt, we schamen ons het evangelie niet. Het is een kracht van God. Ik geloof me helemaal hard, als wij dat begrijpen, als je begrijpt wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, ze begrijpen de uitwerking ervan, dan kunnen we in deze wereld leven zonder schaamte. Kunnen we opstaan tegen de geest en de machten van deze tijd. En zeg maar, wacht even, wat zegt Jezus? Wat zegt Jezus? Goed, dat is het hoeksteen. En hij spreekt hier ook over het fundament van de apostelen. De apostel betekent gezonde zijn. Hè, gezonde met een missie. Dus dat is alles. Ga heen en maak discipelen. Alles wat men discipelen maakt, te doen heb. Mensen opleiden, helpen een rollen te vinden, hun bedieningen. Structuur van wat God bouwt. Zendingwerk enzovoort. Dat is dus ook deel van de fundamenten. En dan de fundament van de profeten. De profeet komt ga Gods hart laten zien. Doorgeven wat God zegt. Dus dat heeft te maken met Gods stem begrijpen. Ik hoop dat we in deze avonden, gaan we studies doen over hoe kan ik Gods stem begrijpen. Hoe kan ik testen en weten dat iets werkelijk van God is. He, want daar zitten wij allemaal wel vaak naast. En als je dat niet goed gaat begrijpen, Dan ga je ook niet leren om geleid te worden door hem. En dan ga je groei heel erg beperkt zijn. Maar ook dan de gaven die er zijn. De gaven die hij voor ons geeft en hebt voorbereid. Ook onderscheiding van geesten. Want wat is dat nodig in deze tijd? Wat is dat nodig om te onderscheiden wat is werkelijk van hem en wat is van een engel des lichts? Wat gebruikt misschien alleen maar zijn naam? Maar nou, een belangrijke vraag voor alle studies die we gaan doen, en waar we fundamenten, is hoe legt Jezus die fundamenten? Hoe moet dat gebeuren? Wat is belangrijk? Nou, wil ik even naar die tekst die ik net ook al aanhaalde, die ik noemde, Matteüs 16. Matteüs 16. En vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zegt tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Weet je, ik vind het zo mooi ook. Voor Jezus, het gaat Jezus niet om, oh, heb je een filosofische idee over God? Of hey, spreken de mensen mooi over mij? Of begrijpen ze er iets van? Jezus komt waar het werkelijk op aankomt. Heel persoonlijk. Hij zegt, maar jij. Wie zeg jij dat ik ben? Wie is Jezus voor jou? En dat is een vraag wat vanavond nog steeds zo geldt voor jou en mij ook. Wie is Jezus werkelijk voor mij? En dan staat hier, Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Dat is interessant. Dus hij zegt vlees en bloed, dus normale mens, de normale mensenkennis, die hebben dat niet gezien, die begrijpen dat niet. De Bijbel zegt ook, 1 Korinthe 2, zegt, de dingen van de geest van God is dwaasheid voor de natuurlijke mens. Daarom dat men vandaag zo moed hebt, in aanhalingstekens, om dingen over de Bijbel te zeggen en over die ze helemaal niet begrijpen. En er spottend over te doen. Maar Jezus zegt, vlees en bloed heb jou dat niet. Dus uit ons eigen kracht en uit mensen kan wij niet erachter komen. Wat zijn de fundamenten, wat zijn de dingen die wij nodig, wat wij moeten weten, die wij moeten zien van God. Zegt, vlees en bloed heb jou dat niet geopenbaard. Hij zegt, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik ook zeg ik u dat u Petrus bent. Dat betekent in het Grieks een stukje van een rots, van een steen. Hij zegt, maar op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, dit is al, een paar dingen bemoedigt mij uit deze tekst.
De eerste is dat hij zegt, daar zijn rots zal ik mijn gemeente, Jezus zegt zijn gemeente, en hij bouwt zijn gemeente. Dat is niet iets wat wij moeten doen. Wij moeten leren volgen, maar hij bouwt het. En dan zegt hij, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Want ik weet niet hoe jij voelt. Als ik die dingen hoor, zoals zo'n Engelse rechtspraak. En je ziet in de maatschappij, je ziet hoe men omgaat over enige iets wat anders in de Bijbel is. Op onze scholen, de leerplannen. Dan word je soms moedeloos. Dan denk je van, heren, wat gaat gebeuren met christenschap in onze tijd? In moderne Europa? Heeft het een toekomst nog wel? Of blijft er een kleine overblijfsel over? Maar Jezus zegt hier, nog voordat de gemeente er is. Hij zegt, luister, de poorten van de hel kunnen komen met alle leugens. Dus ze gaan mijn gemeente niet overweldigen. En dit wil het ons moed geven. Dat God zelfs in deze tijd nog zijn gemeente wil gebruiken om mensen werkelijk te helpen, om mensen werkelijk naar hem te leiden. Ja, maar nou, ik wil even terug naar hoe hij zijn gemeente bouwt. Hij zegt, op deze Petra. En wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, op deze Petra. Dus jij hebt gezien, Petrus, wie ik werkelijk ben. Je hebt gezien, ik ben de Christus, hè, de Messias. Dus de een die zou komen, een die van God, de gezalfde van God, die van God, de Vader, gestuurd is om de mens weer te verzoenen met God. Ja, dat heb jij gezien, dat ik die ben. Dat ik de Messias ben, de Zoon van de Allerhoogste God, zegt hij. Maar dat is wat belangrijk dus is om te zien. Maar wat hij zegt is, hoe heb je het gezien? Niet door vlees en bloed, maar door mijn Vader. Mijn Vader heeft het jou geopenbaard. Dus alle geestelijke waarheden, alle dingen die wij nodig hebben om te begrijpen. Als jij en ik, als wij willen begrijpen, hoe gaan we met de wet om? De wet in de Bijbel. Hoe gaan we Gods stem te begrijpen? Hoe begrijpen we de geestelijke, de werking van de Heilige Geest? Al die vragen, hoe gaan we met lijden? Wat je in deze wereld hebt. Al die vragen van even de lijden die we meemaken. Wat we nodig hebben, is een openbaring van God. Nou, dat klinkt een beetje, die woord openbaring is misschien klinkt een beetje een zware woord. Maar het is iets wat je niet krijgt door de inzicht of leren van mensen. Maar daar komt iets in jou, een innerlijke begrijpen van God en zijn wegen. Waardoor jij, het is geen kopkennis. Maar je leven verandert erdoor. Je leven verandert erdoor. Er komt een vrede en rust. En ineens zie je het en je begrijpt het. Je begrijpt het. En dit is wat nodig is voor iedere studie. Ik zal proberen laten zien bij iedere studie de dingen die belangrijk zijn dat wij zien. Want als je ze niet ziet, dan wordt het alleen kopkennis. Dus dan, nou ja, de kennis aangenomen en leg je weer naast je neer. En dan heb je er niets aan. We moeten het hier gaan zien. We moeten dat God het hier openbaren. Of ons openbaren. En dat is waar voor alle geestelijke waarheden. Er staat in 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe hoofdstuk 2. En ik ben altijd gefascineerd, moet ik zeggen, door deze stuk in de Bijbel. 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten die dingen die God ons genadig geschonken zijn. Dus het is niet zo dat God zijn dingen wil... je mag het niet weten. God wil dat wij hem leren kennen. God wil dat wij hem leren kennen. Ik heb ben voor 36 jaar geleden tot bekering gekomen. Ik heb 3 jaar daarna heb ik mijn beroep opgegeven als registeraccountant om voltijds voor God te gaan werken. En ik wil je zeggen, nu is 33 jaar later, ik heb er nog nooit spijt van gehad. Nog nooit.
Ik ben zo dankbaar dat ik dit heb mogen ontdekken. Ik ben zo dankbaar dat hij mij gevonden heeft. En dat ik zijn Bijbel, dat ik dat mag leren. En nou is het niet zo dat ik wil zeggen, oh, ik sta hier en ik heb het alles al gezien. Want ik wil ook gaan vertellen van openbaring uit mijn leven. En ik moet je eerlijk, misschien gelijk zeggen. Vorig jaar heb ik dus op een moment waar ik dus al 35 jaar kind van God ben. En 32 jaar voltijds voor God werk. Heeft God mij iets laten zien dat er een kraak in mijn fundament zat. En dit is iets wat mij geweldig. Mijn leven en mijn motivering, mijn dingen van dingen doen, heeft beïnvloed. Dus het is iets wat mij daar aan moed geeft. Is God begint, als jij en u, als wij en ik, als wij vanavond, als wij God werkelijk een kans geven met ons aan de slag te gaan. Dan doet hij dat. En God houdt niet op. Zelfs al ken je God al heel lang, God heeft niet gezegd, nou ja, voor hem daar wordt niks meer. En nu is het ook zo dat soms de mannen duurt wat langer te leren, blijkbaar, zegt mevrouw. Want soms vertel ik dan, zegt mevrouw, man, God heeft mij dit laten zien. Hè? Dan zegt ze, ik heb jou dat al lang kunnen zeggen. Weet je, dus dat is ook soms zo. Soms zijn we een beetje hard horen. Maar wat mij moed maakt, is God houdt niet op. God wil dat jij en ik stevige fundamenten hebben. God wil dat er in iedere plaats een gemeente is, dat een huis, een plaats van hoop is. Een stad op een berg waar mensen in nood naartoe kunnen gaan. Met huwelijksproblemen, met kinderen die aan de drugs raken. Met depressies, met hopeloosheid, met het zoeken naar hoe raak ik mijn schuld kwijt. Waar ik hoop kan vinden. Maar God wil de fundamenten. Als de Bijbel spreekt over, hij reinigt ons van alle zonden. Dan is dat woord reinigen katharizo. En dat betekent tot aan het wortel. God wil geen pleisters plakken op jou en mij. Want ik denk, als dat doet, dan zal we allemaal net als Lazarus die net uit de graf komt. Allemaal met verbanden rondom ons heen. En we kunnen niet meer lopen, want we zitten onder de pijn en verdriet. En God wil genezen. Diep van binnenin. En als hij hem gaat toelaten, dan gaat hij innerlijk tot ons hart te spreken. En dingen openbaar maken. Maar soms moet hij dingen openbaar maken die niet zo leuk zijn. Maar het is wel nodig. Niet om ons te verdoemen. Maar om ons ook de oplossing te laten zien voor wat we werkelijk nodig hebben. Dat hoop ik dat God gaat doen in deze avonden. Amen. Dank u, Hemelse Vader, dat we zo uw woord mogen openen. En mijn gebed is hier dat u door uw woord tot ons spreekt. Dat we in uw woord, Heer, zullen zien wat u wil dat we zien. Verheerlijk uw naam. Dat bid ik, Jezus. Amen. Ja, nou, wij hebben gezegd dat wij dus als mens heb je openbaring nodig, dat is een zwaar woord, maar dat je een geestelijke inzichten, innerlijke erkenningen eens krijgt om te weten wat God wil en wat van God is. Nou, hoe doet God dat? Hoe laat God ons dat ontdekken? Je ziet al dat Jezus gaat een gesprek aan hè, met Petrus. Wie zeggen de mensen, wie zeg jij? En ik heb wel eens gezegd, wij leven een heel bevoorrechte tijd de afgelopen laatste 100 jaar van de... Want wij hebben een Bijbel. Wij hebben een Bijbel waar je enorm veel kan leren en kan lezen en waardoor God tot jou kan spreken. Maar al die jaren lang hebben mensen dat natuurlijk ook niet gehad. En toch waren mensen op zoek naar God. Je ziet al heel vroeg in de Bijbel dat iemand als Henoch staat er en later Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem genomen. Dus je ziet dat verlangen in de mens om te weten, waarom ben ik hier, wat moet ik hier doen, hoe kan ik die God, en hoe kan ik hem leren kennen. En nou is de Bijbel is als een spiegel, er staat in Jacobus hoofdstuk 1, Jacobus 1, vers 23. Als iemand immers een hoorder is van het woord en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee geboren is in een spiegel bekijkt. En hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan met één vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, de dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Dus de Bijbel spreekt over dat wij, als wij ons gaan verdiepen in de wet, en dan spreek je over natuurlijk het geschreven woord, maar niet de wet wat jou bindt en jou knecht en je regels moet, maar hij zegt de wet van vrijheid. Nou, we gaan later begrijpen wat dat precies bedoelt. Maar hij zegt, als je dat gaat doen en je kijkt het als een spiegel, en je gaat echt zien, wat zegt het over mij? Je verdiep je erin, maar ook met het doel om wat je hoort te gaan omzetten. Zegt hij, ga je zalig zijn in al je doen. Nou, voor mij is het zo, weet je, God schiep de mens. We hebben al Genesis 1 vers 27 gelezen. Daar staat, de Heere God schiep de mens, naar zijn beeld schiepen hen, man en vrouw schiepen hen. Als enige van de hele schepping wordt de mens naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Van alles anders staat er, zij wordt geschapen naar hun beeld, naar hun gelijkenis, naar hun aard. Ja, en iedere aard is anders. Het is mij zo mooi om te zien die kleine baby's. Het is voor ons natuurlijk ontzettend een voorrecht, want ze wonen ook allebei dicht bij ons. En als ze samen zijn en hoe ze elkaar ontdekken. Ik heb een videootje wat voor de eerste keer. En de een die een maand ouder is, wil die andere in knuffelen. Weet je wel. Zo. Maar dan, als de hond erbij langs loopt, dan kijken ze naar die hond. Denk ze, volgens mij is hij anders, maar ze weten niet. Ik weet nog niet of wat het. Wat, maar, hij lijkt ook nergens op, weet je wel. Van, maar dat, dieren zijn anders. Weet je, en voor mij is dat om te zeggen dat Engelse gerechtshof die zegt van dit is beneden, het is niet verenigbaar met de waardigheid van de westerse cultuur. Denk ik, waar komt de waarde van de mens vandaan? Want als de mens uit evolutie komt, zoals zij menen in de wetenschap, en het is niet eerst, het is maar gewoon een opmerking. Het is niet eerst een theorie wat je kan bewijzen, de evolutie. Zo weinig bewijs is er eigenlijk werkelijk voor. Maar als dat zo was, dan zou het betekenen, wij komen uit het niets. En wij gaan in het niets. Ja, en dan kun je heel snel gaan denken, nou, dan is de mens ook niets waard. Dan komt heel makkelijk dat we gaan denken, ach, dat kan en dat is niet zo erg. En heel makkelijk. Maar de Bijbel is juist dat waar God zegt, nee, maar wacht even, ik heb de mens naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Maar dan komt gelijk de vraag, ja, maar waarom? Waarom zijn we dan hier? Moet je eens voorstellen, Adam werd door God gemaakt. Geschapen, hij wordt wakker en hij ziet God. Hij ziet God. Hij wandelt met God, hè? En hij is naar de beeld en de gelijkenis van God. Nou, hoe is God? Als we naar de Bijbel kijken, de grootste ding wat er staat in de Bijbel, de grootste eigenschap van God is liefde. God is liefde. Dus liefde is iets wat je wil jezelf geven. Want bij God gaat het, als God zijn liefde geeft, is het op een basis, altijd, dat zie je in de Bijbel, basis van een verbond. Dat betekent, hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf dat helemaal aan de persoon aan wie hij dat doet. Dit is hoe God is. Hij liefde zoekt zichzelf niet. De hele prachtige hoofdstuk 1 Korinthe 13 over de liefde. Ja, dat is ook om te zeggen hoe God is. Geweldig zo. En Adam was net zo gemaakt. Heilig. Eerlijk. Oprecht. Langmoedig. Noem het maar op. En dat is hoe God is. En zo was Adam. Nou staat er. Nou Adam. Die kijkt en die denkt ook. Ja, waarom ben ik hier? Wauw. He, dus misschien, ik denk, die kleintjes die kijken ook. Die ene is ontzettend. Vanaf dag 1 al. He.
keek ze ons aan. Hè, ik denk, misschien vonden ze ons ook wel raar, maar dat weet je niet. Maar onderzoekend, tot en met. En later kon vraag, ja, waarom ben ik hier? Waarom ben ik hier? Nou, als Adam als eerste mens. Nou, is het niet zo dat God gezegd heeft, nou, ik heb klaar de Bijbel even geschreven, weet je wel, en even, hier is de handleiding. Ga maar even lezen, bestuderen, en dan lees je het wel. Zo was het niet. Maar God liet hem ook niet zonder dat hij het kon ontdekken. Er staat een prachtig verhaal. Ga met mij alsjeblieft naar Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2 en vers 18. Wat staat er? Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Iemand die, iemand zijn gelijke, die naast tegenover hem, iemand die bij hem past. Maar het is heel bijzonder dit, weet u. Want hij was in de gelijkenis, in de beeld van God. En God zegt, het is niet goed dat hij alleen is. Dit zegt mij iets over de karakter van God. Ik geloof dat God die liefde is, wou niet alleen zijn. En nou is het niet zo dat God een behoefte of een tekort had aan iets. Maar de karakter van liefde, liefde wil zich geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij gaf zijn enige geboren zoon. En God wou het zo graag, God wist vooraf alles wat er zou gebeuren. Alles wist God. Daarom staat er, als Jezus zegt, ik ben een lam geslacht voor de grondlegging der aarde. Wist God wat de prijs zou zijn voor dit wat Gods doel was. Met de schepping van de mens. Ik geloof God die in zichzelf volkomen is. God die heilig is. God die zijn volle heerlijkheid, zijn majesteit. God wou zichzelf delen. Wou zich geven. En wij kunnen er maar iets van begrijpen. Maar God laat ons iets begrijpen. Want net zoals weer. Ik zie die kleine kinderen. En ik zie de effect op mijn vrouw. Nou, ik moet niet bij een kinderwinkeltje of een babywinkel langslopen hoor. Want dan schrijf ik gelijk waar is mijn portemonnee. Even. Want dit gaat ons iets kosten. Zij heeft een tentje gekocht. Dan kan die baby's pas over 3 jaar spelen. Ik zeg Thea, hallo. Maar wat is het? Oh, Eddie, wat zijn dat schatjes. Onvoorwaardelijke. Ze hebben nog niks voor haar gedaan. Ze hebben nog geen 1 keer de afwas gedaan of een beetje helpen met opruimen. Niks. En ze wil ze nu al alles geven. Dat is het hart van liefde, hè? En dat is hoe God ook. God, als lieve God, dat hij de wereld gaat, dat hij gaf. Oké, maar nou, maak hij hier, want nou gaat hij aan Adam, dan zeg je, voor Adam is niet goed dat hij alleen is. Hè? En dan staat hier, vers 19, de Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren der velden, alle vogels uit de lucht, vers 19, en bracht hij bij Adam om te zien hoe hij die noemen zou. En zoals Adam elk leven wezen noemen zou, zo zou ook zijn naam zijn. Dus Adam ging niet niks doen, het was niet de eeuwige niks doen. Nee, hij ging, en al die dieren kwam langs, al die soorten, en Adam gaf namen. En dan staat er vers 20, zo gaf Adam naam aan al het vee, aan al het vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens, dus voor zichzelf, vond hij geen hulp die bij hem paste of als iemand tegenover hem. Dat is interessant, hè? Ik zie nergens dat God aan hem heeft gezegd, hey, geef even naam aan al die dieren en dan kijk je of er iemand is die bij je past. Het lijkt of hij het zelf ontdekte. En dat hij ook zei, wat al die dieren, nou, ze waren alle met z'n tweeën. Als ze nou, dan denk ik, hey, maar er is niemand die eigenlijk is zoals ik. En weet je, dit laat ons iets zien, ook van Gods doel. God wou een liefdesrelatie met de mens. Maar daar is 2 vereistes voor. De eerste vereiste is, je moet van dezelfde soort zijn. Je moet dus passen bij elkaar. Ja, je moet mensen, en dat bedoel ik, ik vertel altijd ook zo, nou, met mijn hond, we hebben een geweldige hond. Geweldige hond. Hij wordt nou inmiddels oud, maar hij maakt de deur ook voor mensen. Behalve als je een baard heeft, dan laat hij er niet in. En als je hem niet kent, al 10 jaar lang springt hij. Nou wordt het moeilijk, want hij heeft reuma of iets in de heupen van een ongeluk. Dus dan heeft hij pijn om te springen. Maar zitten, liggen, geweldige hond. Maar als ik verdrietig ben en als ik door een moeilijke tijd ga. En ik denk, man, ik wil met iemand praten. Dan zegt Leopold, ach, ik heb het zo moeilijk vandaag, man. Ja, kijk hem eens aan. Weet je, en is hij ontzettend, we hebben nog nooit zo leuk geweest gehad. Maar mijn relatie met hem is dus heel beperkt. Want hij is niet zoals ik. Hij is niet, snap je? Hij kijkt me en hij wil eigenlijk maar één ding. Wandelen? Want je kan hem zeggen, Leopold, schoenen, haal die schoenen, dan gaat hij, haal die schoenen. Haal de leiband, dan gaat hij, spring, haal die allemaal op. Hij weet precies. Als ik kijk, mijn vrouw kijkt me ook soms zo aan, hè? IKEA? IKEA? Ja, oké. Okay. Nee, laten we dat even. Oké. Okay. Ja, dan gaan ze ook mijn schoenen halen. Aandoen. Ik hoef ook maar te zeggen schoenen en dan. Portemonnee. Ja. Maar goed. Maar dus, weet je wat mooier in is? Is de aard en manier hoe God met Adam omgaat. God liet hem het zelf ontdekken. Hij vond niemand die bij hem past. En dan staat hier, dan gaat hij verder. Toen liet de Heere God, vers 21, een diepe slaap op Adam vallen. Zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en bracht dat tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal. Of de NBG zegt, eindelijk. Hij zegt, yes, dit is het. Dus been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Ja, ik vind het geweldig, hè. Hij werd gevormd door God. Hij sliep, hij opent zijn ogen. Hij ziet God. God laat hem weer sliepen, zijn ogen open. Hij opent zijn ogen en hij ziet die vrouw. Ja, dus het loont voor een man om goed te slapen. Hè? En dan dat God je wakker maakt en dat je dan geweldige dingen mogen ontdekken. Ja? Maar dan zegt hij, dit is eindelijk been van mijn gebeente. Zie je dat? En dat is als enige in de hele schepping, de mens. Ook zo, naar de beeld en de gelijkenis van God. Dat wij in staat zijn om een relatie te kunnen hebben met de levende God. Nou, dat is ik heb gezegd, er zijn twee vereisten. De andere is, jij moet uit vrije wil dat kunnen besluiten. En waarom zeg ik dat? Is want als jij niet kan nee zeggen, betekent jouw ja ook niets. Dat is heel belangrijk. Die beginsel is heel belangrijk. Hij geldt tot vandaag nog. De hoogste waarde binnen het christenschap ook is, voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Wij proberen onze kinderen soms, ze moeten dwingen, dit en dit en dit. En hoe meer je doet als ze ouder wordt, hoe minder wil ze ermee te maken hebben. Daar gaan we ook nog op terugkijken, later. Maar dat is een beginsel dat in dat hele plan van God ligt. En, want ik heb me wel eens gevraagd, weet je wel, wat geweldig de aarde toch. Hoe mooi had het niet moeten zijn. Al die natuur, geweldige natuur. Nou, Gert Joop en ik, wij komen uit een land. Waarvan wij zeggen vaak in de Bijbel staat, God heeft hemel en aarde gemaakt. En hij keek, hij zegt, het is goed. En hij keek naar Kaapstad, hij zegt, het is zeer goed. Ja? Dus wij komen uit een land waar echt natuur is. En waar je al ietsje moois ziet, waar er nog ietsje meer over is gebleven, geloof ik, van dat scheppingsmooiheid. Ja? De hele schepping is natuurlijk onderworpen aan. Maar zo mooi, de mooiste wat ik kan zien, heeft God gemaakt. Dat was dat paradijs. En zij leefden daar. Ze wandelen met God. Ze hebben elkaar. Ze hebben volkomen. Ze schaamden ze niet. Ze hebben open harten voor elkaar. En dan ging het fout. En dan denk je van, man, als die boom er nou niet was. Hè, je weet die boom waar in Genesis 2 vers 16 staat. En de Heere gebood de mens, van alle bomen van de hof mag je vrij eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag je niet eten. Want op de dag dat je daarvan eet, zult u zeker sterven. Dan heb je gedacht van, als die boom er nou niet was. Toch? Ja. Dan hebben we al die ellende niet. Dat zou toch geweldig zijn.
Het zou geweldig zijn. Maar waarom was die er? Je moet je voorstellen dat jouw kind wordt geboren. Hè, dat ik nou een levenservaring heb en ik zeg aan mijn zoon of aan mijn dochter. Weet je, dit prachtige kindje, van die kleinkind van ons. Weet je, laten we haar alsjeblieft beschermen voor deze boze, boze wereld. Weet je wat het gaat doen? We maken mooi. We pakken een van onze grote speelkamers, slaapkamer. We maken dat haar slaapkamer. We laten dat binnen. We brengen alles wat ze willen, maar ze blijft daar binnen. Gaat niet uit. Kan zelfs wc, alles, badka boven, gewoon erbij in. En dan zeggen, oh, we houden zoveel van jou. We beschermen jou voor het boze. Want daar buiten is het bar en boos. Wat gaat gebeuren? Wat denk jij gaat gebeuren? Denk jij dat zij ons gaat dankbaar zijn en ons gaat liefhebben voor wat we doen? Nee, we hebben haar vrije wil weggenomen. We hebben het basis, een van de basisdingen, hebben weggenomen. We hebben een relatie onmogelijk gemaakt. Je ziet, we kan niet gewoon zeggen hier, oh oké, wie is hier nog ongetrouwd? Oh, hier is een jongen, is hier nog een meisje? Oh, daar zit een vrouw, ongetrouwd. Woeps, jullie moeten getrouwen, klaar, huppakee. En als je dat afdwingt, dan zal zij of hij nooit weten dat als die ander een keuze zou hebben gehad, of ze dan ook ja hebben gezegd. Als jij niet kan nee zeggen, betekent jouw ja ook niets. En daarom gaf God, en het is niet zo dat God zegt, jij moet alleen dit, dit is alleen de weg. Alleen zo kan je christen zijn, alleen zo. Dat zegt God niet. God zegt van, alle bomen mag je eten. Maar deze een moet je niet doen. Gods hart is veel anders dan wij soms denken. God wil niets goeds voor ons terughouden. Maar goed, dan was die keuze. En die keuze, want nou moet je vragen, waarom is het een boom? Wat gebeurt er? Een boom is iets levend en dan groeit en er komt vrucht uit. Dat is een resultaat van wat er groeit. Nou, wat ik heb ontdekt hierin is dat die boom stelt een levenswijze voor. Het stelt voor keuzes die je in je leven maakt, van die zeg maar, dit ga ik in mijn hart laten groeien. Dat zijn keuzes, zo richt ik mijn leven in, daar ga ik voor leven. En dat heeft bepaalde vruchten. Nou, als je gaat kijken, lezen we verder in Genesis 3. En ik denk, hier staat, ik lees het even, Genesis 3 vers 6. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. En dat hij lust was voor de oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en zij at. En ze gaf ook haar man die bij haar was en hij at ervan. Oké, dit is dus de moment waar het fout ging met de hele mensheid. Weet je wat mij opviel? Extra opviel is hier. Niet de vrouw die misleid werd en die dan pak en haar man gaf. Maar wat hier staat over de man. Daar staat, zij gaf ook haar man die bij haar was. En hij at ervan. Is het je al opgevallen? De man die bij haar was, hij was erbij, hij zag het gebeuren en hij zei er niets van. Dan vraag ik me af hoe wij in deze leven staan. In deze wereld, alles wat gebeurde. Wij zien mensen, wij zien dingen verkeerd gaan. Wij zien mensen in ellende, we staan erbij en we zeggen er niets van. We laten het maar gebeuren. We zeggen er gewoon niets van. Wij nemen soms onze opdracht, onze verantwoording niet waar. He, om te kijken, hoe kan ik mijn kinderen, hoe kan ik me bemoedigen. Geest, jongens, laat ons hard op de Heer. Kom, we gaan de Heer zoeken. En we gaan soms al regels. En dan wordt het niet geluisterd. Nou ja, die kinderen van vandaag, die willen ook niet luisteren. Zo komen we heel snel in het gezin van gehoorzame ouders. Maar wij zeggen er niets van. Wij staan bij, weet je, rondom ons gebeurt er zoveel ellende. Mensen worden depressief. Mensen menen, dit moet en dat kan allemaal. En wij laten maar gebeuren en wij zeggen er niets van. Ik wil bereid zijn. Ik zeg niet, je moet al gaan staan, een zwart-wit. Dat heb ik niet over. Hopelijk gaan we in deze avonden ook ontdekken van hoe we dat kunnen doen. Maar ik wil niet stil zijn. Ik wil niet zwijgen in deze wereld. Ik wil niet net doen of, ach ja, het komt wel allemaal goed. Terwijl ik weet, het snelt op de ellende af. Ik wil iemand kunnen aanbieden en zeggen, jongen, weet je wel, er is ook een andere weg mogelijk. Weet je wel, er is iemand die je vrij kan maken. Er is iemand die je hoop wil geven. Er is iemand die van je houdt. Er is iemand die niet wil dat je alleen bent. Ik wil erop reageren. Ik wil het niet laten maar gebeuren. Ik wil niet maar alleen maar passief zijn. Ik wil actief staan in het leven. Bereid zijn beslissingen te nemen. Maar goed, die vraag is, wat voor keuzes maken we dan? Wat voor keuzes? Nee, want die keuzes die we maken gaan zijn als dat boom, die gaan groeien in je hart. En die gaan vruchten in je leven voortbrengen. En als je nou kijkt hier staat, en de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. Dat is de eerste vrucht. Dat was iets om mijn vlees te voeden. Ja, nou wil ik gaan kijken, want ook hierin hebben wij een openbaring nodig. En wij moeten het alsjeblieft, je moet het niet horen als, of denk van dit is veroordelend. Want zo is het helemaal niet bedoeld. Het is zo, als God mij in een spiegel laat kijken en ik denk en ik zie van, heren, dit zie ik wel heel erg in mijn hart en dit is niet mooi. Dan is het niet omdat God mij wil verdoemen. En zo, maar als ik besef, mijn probleem, mijn uitdaging, is zo groot. Of ik denk is zo groot. Dan heb ik maar zo'n grote oplossing nodig. Hij moet maar ietsje groter zijn. Maar als ik besef, hij is zo groot. Dan mag ik ook weten, Gods oplossing is nog groter. Want één ding geloof ik met heel mijn hart. Dat Jezus Christus als fundament, als hoeksteen van het leven, is in staat om alles in ons leven te beantwoorden en ons te verlossen, om ons te veranderen, om zijn wil, om zijn doel te bereiken, die hij voor ons heeft. En dat is een doel van leven en vrede. Ja? Dus daarom wil ik niet bang zijn. Weet u, toen ik de eerste keer naar deze dingen, toen ik het van dichtbij, de gezicht waarmee ik geboren ben, zeg maar, van dichtbij ging bekijken. Ik werd eerlijk gezegd, ik werd kostmisselijk van mezelf. Ik had nooit gezien hoe egoïstisch ik ben. Ik heb nooit gezien wat voor verdriet ik mijn ouders heb aangedaan. Het is mij nooit zo bewust geworden. Ik heb dat over en over geluisterd. Ik weet nog, ik heb het op een cassettebandje geluisterd van die. En ik heb het weer geluisterd. En weer geluisterd. En dan in het besef van hoe groot is dat wat Christus aan het kruis gedaan heeft. Hoe nodig was dat voor mij? En zoals ik zeg, zelfs vorig jaar ontdekte ik nog een kraak in mijn fundament. Ik ga deze avond hopelijk nog daarbij komen. Maar en dan weer te mogen ontdekken, ook daarvoor is Christus antwoord genoeg. Het is volbracht, zeg hij. Ja, maar goed, wat is dan dat goed om van te eten? Ik ga een paar versen lezen. Ik ga zo meteen weer terugkomen naar Genesis, maar uit Galaten hoofdstuk 5. Hij was goed om van te eten, dus om je vlees te voeden. Galaten hoofdstuk 5 en vers 19. Het is bekend, of openbaar, of is duidelijk, kun je het ook weer vertalen, wat de werken van het vlees zijn. Ja, dus wat zijn uit van vlees, wat de vleeslijke mens? Hij zegt, namelijk, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Ga ik eerst even daar stoppen. Dat zijn allemaal seksuele ziekten, weet je. En als je daarover nadenkt, een credo bijna, ik weet niet of je het zo in het Nederlands kan zeggen, een credo, van onze maatschappij is hoog en lang leven de seksuele vrijheid. Hè, dat je kan slapen en seks hebben met wie en met wat jij wil. En het probleem is, als je de grens een keer gaat verleggen, is er geen grens meer. Want dan gaat het steeds erger. En nou is de vraag, van waarom doet men dat? Ja, waarom is men op, waarom overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, waarom is dat zo populair? Waarom is de porno-industrie een miljardenindustrie? Waarom wordt miljoenen mensenlevens door seksslaverij en dingen verkocht? Waarom? Wat doet men? Wat drijft de mens? Ik denk eens een honger, een zoeken naar liefde. En op een of andere manier te kijken, hoe kan ik dat bevredigen? Nou goed, nou zit jij hier vanavond en misschien heb jij geen buitenechtelijke relatie. Zoals hij hier zegt, overspel gepleegd. Ja, misschien heb ik niet zo direct, ik ben niet naar de hoeren gegaan. Maar Jezus zegt, wanneer je naar een vrouw kijkt, zeggen dan de mannen, en haar begeert, heb je reeds in je hart met haar overspel gelegd. Dus Jezus, je ziet heel erg, Jezus kijkt naar wat gebeurt daar binnen in de mens. En dan zie je dat deze dingen, wanneer is het dan zonde? Want die verzoekingen die komen de hele dag. Op iedereen van ons. En een gedachte komt bij iedereen van ons. Dan zegt de Bijbel, dat is nog geen zonde. Maar wanneer je dan in je gedachten op gaat broeden, op gaat plannetjes maken, gaat denken, zo en zo. Weet je, zo net een slangeneitje. Als je op een slangeneitje broedt, dan komt er een slangetje uit. Ja? Maar wat is dan zonde? Mag ik, Debbie, even jouw pen lenen? Wat is zonde? Wil God dan de mensen zeggen, ja, je moet helemaal kuis leven, het liefst zet ik jullie allemaal in een klooster. Hè? Is dat wat God wil? Nee, dat is niet zonde. Kijk, zonde is, het woord heiligheid betekent, hagioso in het Grieks, betekent apart gezet voor een specifieke doel. Nou, dit pen, die is gemaakt voor een specifieke doel. Wat is dat? Spreek voor zelf om mee te schrijven. Heel duidelijk. Oké. Maar als ik nu zeg, ja, maar ik kan lekker mijn koffie of kan ik ermee roeren? Hè? Oh, mijn oren, die jukt ook. Debbie met haar pen straks. Oh, ik was gelukkig vandaag bij de orenarts. Ze heeft me helemaal laten uitspuiten. Weet je wel, dat ik goed kan horen. Hey, straks, in het voorjaar, dan wil ik weer, ga ik de grond een beetje losmaken. Ja, dat is handig. Wat gaat er met die pen gebeuren? Hij gaat het niet lang volhouden. Hij gaat kapot. Waarom? Want ik gebruik hem voor een doel waar hij niet voor is gemaakt. En dat is zonde. Dan gaat hij kapot. Hoe tragisch is het als jij bezig bent te leven voor het doel waar je niet voor gemaakt bent. Dan ben je bezig kapot te gaan. En dat is wat God bedoelt. Dank je wel. Dat is wat God bedoelt en dat is wat God niet voor jou en mij wil. Want dat is wat we zien in de wereld rondom ons heen. Weet je, men denkt deze seksuele vrijheid. Het heeft geen gevolgen, maar wat je zaait, oost je. Weet je, in dat hele scheppingsdoel, en God laat al zien in de relatie tussen een man en een vrouw, zegt een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees worden. En in het Grieks, dat woord aanhangen, is proskalao. En dat betekent kleven. Net als lijm. Je kleeft. Je wordt één. Dus dat betekent, je kleeft je gevoelens. Je geeft jezelf aan elkaar. Het is niet alleen lichamelijk, maar ook naar geest en lichaam. Je begint elkaar steeds beter te begrijpen. Je voelt elkaar, hoe beter elkaar instinctief aan. Begrijp je verdriet, begrijp je vreugde. Je wordt één. Je wordt aan elkaar gelijnd. Nou, denken we, oh, seksuele vrijheid. Man, heb je hier een vriendje, gaan we mee slapen. Gekleefd, gelijmd, uit elkaar. Wat gebeurt er nou? Je bent in eerste instantie de helft van je lijm kwijt. Ja, en ten tweede, er blijft altijd iets hangen. Er blijft een verbinding, net als een open buis bijna. En wat dan die persoon even komt, heeft ook ongevraagd een invloed op jou. Je hebt iets van jezelf gegeven. Ik heb de voorrecht al gehad, hier in Dedemsvatekje, toen ik net hier kwam.
Heb ik bij de snackbar, sommige van jullie zullen nog die verhalen kennen van Harry bij de snackbar. Nou, want ik lustte graag een kroketje. Maar heb ik daar een Peter leren kennen. En Peter die had een seksclub. Die wil altijd mee praten. Want wat ik later ontdekte, Peters moeder die was gelovig. En zij wist niet wat Peter deed. Tegen de tijd dat ik hem leren kennen was zijn moeder al gestorven. Zij wist niet wat hij deed. Maar hij zei aan mij, hij zegt, ach Eddie, ik ben niet zo slecht hoor. Op zondag is mijn tent gesloten. Maar hij wil altijd mee praten. En op een gegeven moment vroeg ik hem, mag ik naar jouw club komen? Maar niet alleen, ik kom dan met mijn vrouw. En dan wil ik graag met al die vrouwen die daar werken. Ik zou graag met hem willen spreken. Hij zegt, ja. Zeg, wat als een dan nou niet meer wil werken, wat doe ik dan? Ik zeg, ja, nou dat... Maar ik ben er geweest. En weet je, allemaal verhalen van verdriet, van zo leeg. Je geeft jezelf en je wordt steeds leger, want het heeft gevolgen. Je geeft jezelf 25%, 50, 25, 12, 6, 3. En als je dan in een vaste relatie is, dan wil gaan trouwen, zoals God het bedoeld heeft, heb je geen lijn meer om je te hechten. Het heeft gevolg. Het heeft gevolgen. Je ziet, nou zitten we ook hier, nou zijn sommige van ons, je hebt het meegemaakt. En nou, ik wil gewoon dat wij dat zien. Want ik wil je zeggen, bij Jezus kan genezen, maar dan moet je naar hem komen. Dan moet je hem daarin laten komen, moet je hem het laten reinigen tot aan de wortel. En hem dan weer vragen, Heere, wil u niet mijn lijm weer aanvullen? Wil u niet mij, dat ik mij kan geven als vrouw aan mijn man of man aan mijn vrouw? En dan staat hier vers 20, nog werken van de vlees. Afgoderij, toverij. Dit is afgoderij, enig iets wat belangrijker is voor ons dan God, waar je eigenlijk voor leeft. Toverij, iets wat jij jou laat beheren. Ja, waar je niet van los kan komen. Hier zou je eigenlijk drugs onder zetten, want je bent daar aan vast. Ja? Vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarsting, egoïsme, oneenigheid, afwijking van leer. En dan zie je al die, het zijn allemaal heftige uitingen van de vlees. Hè? En waarom doet de mens dat? Is het omdat de mens een of andere pijn wegdrukt? Dat je kwaad wordt omdat je niet kan hebben dat je afgewezen is? Of dat je wil niet geschiet? Of wat dan ook. Maar iets in ons, dat komt naar buiten. Soms denkt men de pijnen die we in deze wereld meemaken, dan zegt men, tijd geneest. Maar weet je, tijd geneest niet. Tijd laat je gewend raken aan de pijn. En dan word je bitter. Daarom zijn zoveel bittere mensen. Zie, God geneest. God wil dit weghalen. De gevolgen van deze dingen. Dat we niet meer hoeven uitbarsten voor afgunst. Egoïsme. Vers 21, jaloersheid, moord, dronkenschap. Behalve op verjaardagfeestjes, zie ik hier in de nieuwe vertaling. Oh nee. Het is niet apart wat wij denken van wat we ons alles toelaten en denken dat het zonder gevolg is. Dat betekent niet dat we niet een heerlijk wijntje mag genieten. Of als je een Duitser bent, een bier. Vroeger zeiden ze altijd, ja, als de Nederlandse christenen zien hoeveel bieren de Duitse christenen drinken, dan valt van schrik een sigaret uit hun mond. Maar hier, jaloersheid, moord, zwelgpartij. Is het dat mensen dan elkaar niet meer dingen gunnen? Weet je, dat is zo raar. Dat is eigenlijk zo raar ook. Dit is uit de vlees van de mens. En je ziet dat ook weer culturen die daar heel anders mee omgaan. Ik weet nog dat ik heb ook die auto die ik nu heb, die heb ik 4 of 5 jaar geleden, heeft iemand voor mij gekocht. En dat is een heel mooi auto. Hij was toen al 4 jaar, 5 jaar oud. Maar het is een heel mooi auto. Maar als je soms in Nederland komt, dan denk je, oh, je werkt voor de Heer, dat is zo'n mooie auto. Hè? Want kijk, in Nederland geloven ze eer, heren, bid, hou de predikers en de voorgangers, hou u ze nederig, wij zorgen ervoor dat ze arm blijven. Weet je wel? Maar in Duitsland, als je in Duitsland komt met een oude bak, dan denken ze, nou wat hij doet, dat werkt helemaal niet. Snap je, terwijl het eigenlijk helemaal niets is. Dat het gewoon helemaal niets is. Maar dit zijn werken van de vlees. En het ding is, de mens geeft hemzelf en leeft voor deze dingen.
En Paulus zegt dan hier waarvan ik je voor zeg, zoals ik je eerder gezegd heb. Wie zulke dingen doen, dus wie hierin gaat leven, zal het koninkrijk van God niet beërven. Dan gaat Gods wil, Gods koninkrijk, gaan niet in jouw leven en mijn leven gebeuren. Niet omdat God het niet wil, maar dan gaat dat doel die hij heeft, die gaat verloren. En dit is een keuze die Eva en Adam maakten. Om in plaats van voor de geest, voor wat innerlijke vrede te gaan leven, steeds te gaan kijken om hoe ze hun vlees kunnen bevredigen. Oh, ik weet, ik kom uit het christelijke huis. En ik wist zo dat ik het niet moest doen. Ik had zo met 17 heb gezegd, oh, er zijn 5 dingen, die zal ik nooit doen. Onder andere drugs gebruiken en zo. En toen ik 20 was, 2 jaar later, had ik het alles gedaan. Organiseerde feestjes op de universiteit. Hè. Grote huis, grote tuin in Zuid-Afrika. Woonden met 10 studenten, woonden we daar. Daar kwamen zo 200 man op een feestje. En ik kan me zo goed herinneren. En dan iedereen laat weg. En dan volgende ochtend dan zaten we daar, moeten we opruimen. En je natuurlijk voelde beroerd. Maar ik had van mijn medewoners dat we zeggen van, is dit het? Is dit het leven? Dit kan het niet zijn. Dit kan het niet zijn. En toch wist ik niet waar en waarom. Want ja, dat zijn dingen die, dit lijken dan zo leuk. Ze lijken zo leuk. Ze hebben voor een moment plezier. Maar dat innerlijke geest, dat blijft zo leeg. Ik denk, er moet gewoon meer zijn. En je vul, en mensen proberen met al deze dingen hun leven te vullen, plezier. Ga van de een feestje naar de ander en het wordt steeds erger. En het hart schreeuwt. Dit is niet waar ik voor bedoeld ben. Die tweede keuze, wat er stond in Genesis 3. De vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Dat hij een lust was voor de ogen. Dan zei, oh wauw, dat ziet er goed uit. Weet je wat, dus dat is een leven, ga leven, een keuze om te gaan leven voor dingen die je oog ziet. Dingen die je mooi vindt. Het nieuwste mode, het mooiste dit. Mooiste, ik wil het nieuwste model van de auto hebben. Ik wil een snelle computer hebben. En dat lukt deze dagen niet zo, want 3 maanden later is het natuurlijk altijd alweer een snellere. Ja? Maar ik was zo blij met mijn huis, totdat de buren nieuwe dakpannen kregen. Ik kon niet meer slapen, man. Ik zie hoe oud leek ons huis. Weet je, maar dat geleven. En dat was bij mij heel sterk, moet ik zeggen. Dat is wel heel, heel sterk. Ik werd registeraccountant, omdat ik wil rijk worden. Ik wil miljonair zijn voordat ik 30 ben. Dat was met mijn hele hart. En ik was afgestuurd als registeraccountant met 23. Dus het lag voor me. Maar weet je, ik heb een grotere rijkdom ontdekt. Ik heb Christus Jezus ontdekt. Dat is mijn schat. Als een schat, als een kostbare schat die je vindt. En waar je van zegt, hier heb ik alles voor over. Heb jij hem al gevonden? Of sloof je nog af met overuren en overmaken om aan meer te verdienen? Om bij de buren te kan blijven? De Malieveld loopt vol, week na week. Het gaat maar om 1 ding. Salarissen. Want we hebben recht om te klagen, maar man, dan klagen we op een hoger niveau. Ik was 4 jaar geleden was ik met Frans was ik naar India. Naar de tweede armste provincie in India. Was uit hun kamers, ging uit het bed dat wij iedereen een bed hadden. Stond 's nachts op om even naar de wc daar, gewoon een gat in de grond, te gaan. En ik ging, oh pas op, en ik kijk voorzichtig en er lagen 3 predikers gewoon op de grond te slapen. Ze hadden geen bedden. Leven van minder dan 1 euro per dag. En wij hier, we krijgen al die ziekten van overwerk en overspanning, omdat we maar meer en meer willen hebben. En weet je wat het is? Weet je wat het tragische is? Het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. En dat was de keuze die Adam en Eva maakten. In plaats van voor de rijkdommen van God. Waarvan je zegt, mijn hart is verzadigd.
te kiezen voor wereldse, voor wat de oog ziet. En daarvoor te leven, daarvoor te vechten. En alles je kracht te geven. En hoeveel gaat daardoor kapot? Geen tijd voor echt familierelaties. Geen tijd voor werkelijk zoeken waar het werkelijk om gaat. Eeuwige rijkdom. Broer, zuster, wat staat op u en mijn bankrekening in de hemel? Hoe belangrijk is het ons? Hoeveel moeite doen wij zelfs om ons tiende te geven? Hoeveel grote moeite? Terwijl de Heer zegt, door de keuze van Adam en Eva is het gehele menselijke rijkdom, alles is onder een vloek gekomen. Maar nou zegt de Heer, het is niet dat ik jou niet wil zegenen. Het is niet dat ik niet wil dat je het goed doet. Maar als je je tiende geeft, zeg hij, in het voorraadhuis, hij zegt, want dat behoort aan mij, dan heilig ik de geheel van wat jij bezit en ik zegen jou. Dan valt dat niet meer onder de vloek van wat over de mensheid en over deze aarde is. Zo'n mooi beginsel. Maar God zegt, ik wil je zegenen. Ik wil je vrijmaken. Maar wij, onze harten, ik wil meer hebben en meer hebben. Ik moet daar iedere keer aan denken als ik met de hond ga lopen. Want Thea heeft bij de voordeur even zo'n pot met snoep, met dropjes in en met dingen. Wat ze bij de Action dan kopen. Hè. Dat is lekker goedkoop. En dan is die hele pot vol en dan staat voor en alle gasten. Nou, en iedere keer als ik ga, dan doe ik mijn hand erin. Als ik met de hond ga lopen, dan krijg ik mijn hand er niet uit, want mijn hand is te vol. En dan moet ik weer loslaten. Dan moet ik daar denken, je wil altijd meer. Dat goed is voor je. Met mijn hele hart. Wou ik dat? Ik wil miljonair worden. Wat voor leven. Voor de lust van de ogen. En daar leeft de mens voor vandaag. En meen daardoor gelukkig te worden. Meen daardoor, hoe meer ik heb, hoe succesvoller ik ben, zijn identiteit. Ja, dan ben ik iemand. En dan het laatste vrucht, de laatste keuze die zij maakte. Daar staat... Dat hij begeerig was om daardoor verstandig te worden. Dat is dus ook zo belangrijk in onze tijd. Hè? Dat je professor, dokter wordt. Die kwalificatie, die kwalificatie. En nou, de punt is niet. We moeten, net als bij de eerste, net als die ideeën die bezitten. Het is niet dat God ons dat niet gunt. God gunt het ons. Maar die probleem is, ons hart is zo vol, dat er geen plaats in ons hart voor God meer is. Het gaat neem Gods plaats in ons hart. Wij kleven daaraan. En net zo hier, dat ik verstandig word. Mij wijsheid. Ik weet wel hoe het moet. Ik zit toch op het troon van mijn leven. Dus een keuze van leven voor mijzelf, in plaats van voor God. Het is niet dat God niet wil. God, dat ik mij mag laten opleiden, hè, de beroep vinden. Dat is helemaal prima. Maar is dit uit de wijsheid, is het uit de verlangen wat hij voor mijn leven hebt? Of is het gewoon wat ik wil? En als het niet gebeurt wat ik wil, ja, dan ben ik niet blij. Ja, ik geloof wel in God, maar nu even niet. Weet je, de hele wereld verkondigt dit. Kom studeren hier, kom doe dit, deze kwalificatie, dit. Dan ga je succesvol, dan ga je gelukkig worden in je leven. Weet u hoe erg is dit dat men dat mee door die dingen, door meer bezit, door meer kwalificaties, door meer kunnen, door meer plezier en lang levende lol. En dan is mijn leven vol. En wat zien we om ons heen? Wij zien een wereld in grote nood. Wij zien jeugd, kinderen die zelfmoord plegen. We zien depressiviteit en al die dingen in groter getallen dan ooit tevoren. Maar men meent, zo moet je het doen. En dat kwam door die keuze van Adam en Eva. Want toen zij die keuze maakten, dan was het niet zo dat, nou, ze hebben een keer een fout gedaan. He, je ziet daarna, de eerste man die geboren wordt na deze keuze, was Kain. En er staat, en Kain stond op in het veld. En wat deed hij tegen Abel? Hij doodde hem. Dus de eerste mens die geboren werd na de zondeval was een moordenaar.
zo erg was dat al. Wat ik wil, en ik wil er heel veel van, en ik wil het nu hebben. En niemand anders moet mij in de weg staan. En de ruzie en alles, de ellende die daardoor gekomen is. En het werd steeds erger. Genesis 6, 17, 1800 jaar later staat er, en de mensen hadden een overlegging van zij, want ze had te alle tijden, was het te alle tijden boos. Dus niet dat de mens zich langzaam verbetert. Maar je denkt, ja goed, dat was dan 4000 jaar geleden, als we de Bijbelse jaartallen, en we zijn vandaag toch veel beschaafder, hè? De Bijbel zegt, Matthäus 24, vers 37, zoals het was in de dagen van Noach, dat was dat omschreven toen, en de mensen overleggingen van hun hart te alle tijden boos, Genesis 6, en de aarde was vol van geweld en geweldigheid. Maar zo zal het zijn voor de komst van de Zoon des Mensen. Wanneer Jezus weer terugkomt, gaat er op aarde, zal de mens weer zo zijn. Hoe kan dat? Dat is toch niet mogelijk? We hebben toch vandaag goede regelingen? We hebben de Verenigde Naties. We hebben een handrecht van mensenrechten. We hebben toch een rechtsstaat? We hebben toch heel veel middelen en heel veel gadgets. We kunnen toch aan iedereen een WhatsApp sturen of zeggen, jongens, doe gewoon lief. Wat kunnen we niet allemaal doen? Maar weet je wat we eigenlijk doen? Vroeger was abortus absoluut onwettig, mag niet en verschrikkelijk. 1987, denk ik, in Nederland gelegaliseerd. Maar men zegt, ja, men wil niet dat het in de Achterhoeken gebeurde. Vanaf toen, eerste jaren daarna, 40.000 per jaar abortussen. Alleen Nederland. Wat hebben we gedaan? We hebben onze morele standaard verlaagd. En we noemen het vooruitgang. Homoseksualiteit. Mag je vandaag niet meer over spreken, want dan ben je homofoob. God houdt van mensen. Transgender mensen. God houdt van die mensen. Ik zag een notel een maand geleden bij de dierentuin. Zat er een man gekleed als een vrouw en allemaal haren, oranje haren en weet ik veel wat. Weet je wat ik zag? Alleen maar pijn en verdriet op die man's gezicht. En ik denk, Jezus houdt van jou. En jij bent op zoek naar wie ben ik werkelijk. En dat, maar ik zou hem zo graag willen helpen. En niet veroordelen. Niet, zo iemand is niet slechter dan ik. Ik ben net zo in nood van Gods genade als wie dan ook. Maar de ding is, mensen maken standaarden in deze wereld. En want als je dan zegt met seksualiteit, hoe dat allemaal vrij. Ja, hoe ga je dan zeggen van als familie met elkaar, broers en zussen met elkaar. Wat ga je dan zeggen? Onze maatschappij is zo, als iemand zou komen en zegt, nou luister Eddie, ik ben homoseksueel, maar ik wil het eigenlijk niet meer zijn. Kan je mij helpen? Dan mag ik dat niet. Daar gaat de maatschappij naartoe. Maar als iemand naar mij komt en zegt, luister, Eddie, ik ben een man, ik wil graag een vrouw worden, wil je mij daarmee helpen? Dan mag dat wel. Wij verlagen onze standaarden, onze morele denken, en het helpt niet. Want men komt niet, vindt niet meer oplossingen. Men kan zeggen, ja, dat is de schuld van de religie, maar dat is niet zo. Dit is de mens die in zich zoekt, wie ben ik op deze aarde? Wat is het doel van mijn bestaan? En iedere mens, God zegt niet, die mensen slecht en die mensen, iedere mens heeft God nodig. Maar als we weggaan bij de Bijbelse standaard, als God zegt, als jij in de Bijbel, als je weggaat bij dit, bij Gods scheppingsdoel, heeft het gevolgen. Dan kan we niet net doen alsof, omdat onze maatschappij er ineens wat anders over zegt. Alleen wij moeten leren om daar niet wettisch mee om te gaan, maar een liefde. En een begrip. En ruimte maar voor iemand om Jezus te vinden. En laat Jezus die personen maar ontdekken wie ze zijn. Want alleen Hij maakt vrij. En niet onze wetten en onze regels. Hij maakt vrij. Maar dit is de gevolg. Dat zie je van de gevolg. En weet je wat het probleem is van de mensen? Want als dat zo is. De Bijbel zegt, en daarmee ga ik afsluiten. Bijna. Sorry. Het probleem is, als je dat dan ziet, heeft de mens dat dan niet door wat er allemaal gebeurt? Heeft de mens dat dan niet door? Er staat in Jeremia 17, vers 9. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ja, dus de Bijbel zegt, het probleem is hier in het hart gebeurd. Waar de mens niet meer gaat leven zoals wat God wil. Waar hij niet meer gaat. Hij wil leven voor zichzelf. Hij wil leven voor zijn vlees. Hij wil leven voor wat hij ziet. Uit zijn hart. Dus het is niet wat hij doet. Het is wie hij geworden is. En de gevolg daarvan is. Dat die mens. Niet in een relatie met God kan leven. Want hij past niet meer. Dat is een groot probleem. Want zo is iedere mens geboren. Leven voor zichzelf, leven voor deze wereld, leven voor zijn vlees. Hoe lief ze ook zijn als ze zo klein zijn. En je hoeft ze niet nee te leren. Heel binnenkort, als het mijn, dan wordt er gevocht, dan wordt de haren getrokken. Ik denk, ja, nu is het nog koekoes en straks is het, dit is mijn. Weet je, het verdrietige is, als dat zo zou blijven, dat is het verdrietige. Want als jij en ik zo sterf, dan komen we in de eeuwigheid, in een plaats, waar, dus de eeuwigheid, waar God zegt, ik ben wie ik ben, gisteren, vandaag en morgen, dezelfde, waar je niet meer kan veranderen. Dan kom je met een hart, die voor jezelf wil leven, die wil leven voor je vlees, die wil leven voor wat hij ziet, en hij kan niet meer veranderen. Maar hier, in dit leven, kunnen wij nog veranderen. En het maakt niet uit wat onze uitdagingen zijn. Het maakt niet uit hoe ver gevallen wij van God waren. Het maakt niet uit. Want wij kunnen veranderen. David die bidt, schep in mij, o Heere, een rein hart. Schep in mij een nieuw hart. En de Bijbel belooft, God zegt, een nieuw hart zal ik u geven. Het hart van steen zal ik verwijderen. En ik geef u een hart van vlees. Dus dat is Gods doel. God wil ons een nieuw hart geven. Maar je ziet, ik ga het alleen aan hem vragen. Als ik zeg, ja, ik heb het nodig. Want het probleem is, wij kijken naar deze wereld en ik bedoel, als ik kijk aan de abortusding en wat ze onlangs in Amerika of in Amerika gebeurt, nou dat ze van die, in sommige staten dat ze van die dingen gaan terugdraaien. Hè? Maar dat ze in New York, dat ze abortus tot op de dag van de geboorte nog toelaten. Dit is zo erg. Maar weer eens, ja, want wij zijn modern dus. Verlaging van de standaard en we noemen het vooruitgang. Maar als je zou denken, als God naar deze wereld komt, en soms dan denken we, nou, God zal zekerlijk zo gauw mogelijk wil straffen. Maar wat God eerst deed, hij stond Jezus, en dan staat er over Jezus, weet je, Jezus is niet gekomen, want God heeft zijn zoon, Johannes 3, vers 17, niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is wat God wil. God wil ons behouden. God wil dat jij vindt het doel waarom hij jou hebt geschapen. God wil dat wij de gevolg van dat wat er zondeval is. De angst, de onzekerheid, de ziekte, de schuldbeladenheid. Dat oude hart, dat we die kwijtraken. In de Bijbel is er een mooi verhaal van een Syrische, een vijandelijke van Israël, een leger. Die hebben Israël gevochten en die hebben toen wat Israëlieten meegenomen. En er was een klein meisje of een jonge meisje, 12 jaar, 13, 14 jaar misschien oud. En ze werd een slaaf in het huis van die generaal. Nou, dat was in ons dagen natuurlijk een helemaal ondenkbaar dat het vandaag kan. Maar in die dagen dus wel. En die man die was een held. Want hij heeft grote oorlogsdaden gedaan. Hij was bekend in Syrië. Weet je wel, dus daardoor heeft de koning hem positie gegeven. Hij had een naam, daardoor had hij geld en bezit. Hij had heel veel bezit. Maar er was één probleem. En dat was, hij was melaats. En dus hij was stervend. En hij probeerde alles om te blijven leven. Die verhaal staat in 2 Koningen 5. Daar staat Naaman, de bevelhebber van de leger van koning, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en hoog van aanzien. Door hem had de heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaat. En dan staat er, daar was in zijn huis dus deze meisje. En dan staat deze jonge meisje, ze zei tegen haar meesteres. Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. En weet je wat dan gebeurt? Dan gaat Naaman, naar de koning van Syrië, hij zegt, luister, vind je het goed dat ik naar Israël ga, want dit is wat die meisje zegt. Ze zegt, daar is een profeet en die kan mij genezen. En weet je wat? En dan gebeurt het ook. Hè? Je kent het verhaal. Ik kom bij Elisa. Zeg, was je 7 keer in de Jordaan. Hij wou dat eerst niet, maar uiteindelijk doet het. En hij wordt genezen. Maar wat mij nou daaraan verwondert, eerstens. Dat Naaman, deze grote generaal. Deze welaanziende man. Succesvolle, rijke man. Dat hij luistert naar zo'n kleine... Ja, wat zou je dat noemen? Als het een jongen was, zou je zeggen, snotjongen. Een kleine meisje hier uit Israël. Dat hij naar haar luistert. Waarom heeft hij naar haar geluisterd? Waarom? Weet u waarom? Omdat hij wist dat hij ziek was. Omdat hij wist dat hij stervend was. Daarom is het voor jou en mij zo belangrijk te weten dat wij buiten Christus, dat we ziek zijn. Want Jezus zegt, ik ben gekomen om te redden, om te verlossen die verloren zijn. Niet mensen die meenen, ik zie het en ik begrijp wel. En met mij is het niet zo erg. Oh, dan zijn zij voor jou en mij, als we zo denken, niet gekomen. Maar mijn gebed is, en vanavond ik weet, het is een moeilijke thema om mee te beginnen, want het gaat over het probleem. De volgende keer gaan we zien hoe God het antwoord heeft gegeven. Maar het is misschien goed om God toe te laten, om jou mee te zeg, Heere, laat mijn hart maar zien hoeveel ik u werkelijk nodig heeft. Ik zou het zo graag makkelijker voor u willen maken, maar ik kan het niet. Want ik weet hoe ver ik van God was. En nog steeds als ik buiten hem ging, hoe hopeloos mijn situatie is. Naaman luisterde naar die meisje. Omdat hij besefte hoe nodig hij heeft. Besef u vanavond hoe nodig jij de oplossing, de verlossing van Christus heeft. Als dat zo zou zijn, dan hoop ik dat je daar iets zal luisteren van die woorden. Want het is er voor ons. De verlossing is er. Schep in mij een rein hart, o God, zei David. Jezus is gekomen niet om jou te veroordelen en mij, maar om ons te redden. Je bent hier nog op de aarde. Je bent hier nog omdat het nog mogelijk is dat er verandering komt. Dat God verandering brengt in jou en mijn leven. Dat God ons brengt in dat doel die hij voor ons heeft. Dat we die gaan ontdekken. Dat God de onreinheid weghaalt. Dat God de fundamenten, de wortelen gaat reinigen. Opdat mijn leven op het rots gebouwd gaat worden. Maar God wil dat jij... Zeg ja, Heere. Je hoeft het niet. Want als je niet kan nee zeggen, betekent ja ook niets. Maar dat is de keuze. Ik hoop dat God de volgende 2 weken, als we hierover gaan nadenken, dat je hem toelaat om diepe jaren te kijken. Zeg het maar, Heere. En dan moet je niet denken, oh, dit is zo erg. Denk, Heere, als het zo erg is, hoe groot moet dan niet u verlossing zijn. Zullen we samen bidden? Heere Jezus. Er is niemand deze aarde die u meer nodig hebt dan ik. Want Heer, ik ken mijn zonde. Ik ken hoe mijn hart zijn eigen weg ging. En Heer, omdat u uit mijn oog een balk heeft gehaald, heb ik moed voor de splinter van een ieder. En Heer, het maakt niet uit wat voor vragen iedere mens in hun leven heeft. Wat voor uitdagingen, wat voor verwarring er is, wat voor niet begrijpen waarom dingen zo en zo. Heer, ik weet, uw oplossing, uw verlossing is nog groter. En ik bid u vanavond, Heer, wil u door die geest ons overtuigen. Wil u ons overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Heer, maar en daardoor wil u, want u veroordeelt niet. Maar wil u ons overtuigen, Heer. En daardoor onze ogen richten op u. Ik bid dat zo in Jezus' naam. Amen. Amen.